Wel, wel, wel. Ik heb er even naar gezocht vanochtend of ik de paramilitairen voor deze deur zag staan, maar ik zag ze niet. Ze zullen er wel zijn, maar nog niet, gelukkig niet voor deze deur. Want het gaat niet goed hè, in de wereld, vindt u niet? Het zijn donkere dagen en ze zullen niet veel lichter worden. Laten we realistisch zijn, het is niet gemakkelijk. In deze wereld. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Het is altijd donker geweest. Sinds de zondeval is het donker. En het zal zo blijven totdat de Heer Jezus terugkomt. Sorry, een betere boodschap heb ik niet vanochtend. Maar dat is de realiteit. Dat staat in de krant. Dat kunt u op de televisie zien. En dat is de wereld waarin wij leven. Dat is het Antwerpen ook van vandaag. Maar mensen, wij hebben een Bijbel. En daarin staat dat er uiteindelijk toch andere tijden komen. Uiteindelijk. Niet door de regering, niet door het leger of de politie die het allemaal gaat oplossen, maar door heel iets anders. De duisternis blijft totdat de Heer Jezus terugkomt. De Heere God in de Bijbel heeft niets te maken met duistere dingen. Is u dat opgevallen? God en duisternis gaan niet samen. Dat is een onmogelijke combinatie. De Bijbel zegt dat hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat is onze Bijbel. De Bijbel zegt, God is licht en hij woont er ook nog in. Lichter kan het niet, zou je zeggen. Ja. Onvoorstelbaar, hij woont daar, er is geen duisternis in hem, in het geheel niet, zegt de eerste Johannesbrief, helemaal niet. Maar duisternis is wel hier en dat is er al sinds Genesis, zei ik. Ja. En die duisternis is en die wordt donkerder en die blijft totdat hij terugkomt, het licht van deze wereld. De eerste uitspraak. Het was al voor de zondeval. Genesis 1 was het al donker. God schiep de wereld en het was donker. En de geest zweefde over de duisternis, over de wateren. En toen het allereerst wat de Heere God zei in de Bijbel, zover wij weten wat hij gezegd heeft, is er zij licht. Voilà. Dat is zijn doel. Er zij licht. Niet alleen toen, niet alleen lang geleden, maar ook vandaag in Antwerpen. Er zij licht. En dat is zijn verlangen en dat zou u en mijn verlangen moeten zijn om dat licht in deze stad te zien. Er is onvoorstelbaar veel duisternis. Niet alleen een beetje slecht weer, waardoor het donker is buiten, maar op onze scholen, op onze universiteiten, in onze huizen en gezinnen, in kerken, ook in kerken vandaag, onvoorstelbaar veel. En de Heere God zegt, er zij licht. Ook op die plaatsen, waar u morgen weer bent. Overal. De Bijbel zegt dat een niet-christen is ook duister, verduisterd in zijn verstand. Er is overal duisternis. Overal, niet alleen buiten, in het grote geheel, maar ook in één mens die hier nu voorbij deze deur loopt en die de Heere God niet kent. Verduisterd in het verstand, maar de Bijbel zegt ook dat u en ik als christenen kunnen zeggen, God heeft het doen schijnen in mijn hart en in mijn verstand. Bij ons is licht. Dit kleine groepje mensen wat we zijn, wat zijn we nu eigenlijk, is het enige licht wat nog over is in deze duistere stad, wist u dat? Wat een verantwoordelijkheid hebben wij om dat te doen. Om te zeggen, er zij licht. Wij kennen het licht en we gaan dat licht brengen. Want deze stad heeft dat nodig. Geweldige opdracht. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht. Maar, zei hij ook, de mensen willen dat niet. Want ze hebben de duisternis liever dan het licht. Liever. Want als aan het licht zou komen, wat zij in de duisternis doen. Oei, 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 oei. Dan voelen ze zich niet goed. Dus blijven ze liever op hun duistere, in hun duistere hoekje zitten. Ze haten mij omdat ik van hen getuig dat hun daden kwaad zijn. Als we dat gaan doen, en dat moeten we doen. We moeten de wereld zeggen wat verkeerd is. Niet alleen maar dat God van hen houdt, maar ook zeggen dat wat verkeerd is. Dan zult u geen fijne reacties krijgen, dat is normaal. Want de duisternis en licht gaan niet samen. Ze haten elkaar. Dat gaat niet samen. En daarom moeten we dat toch blijven zeggen. Ik denk dat het tijd is in 2015 vandaag, met de gebeurtenissen van de afgelopen weken en wat er allemaal nog voor de deur staat. Niemand weet het. Niemand moet al een beetje lachen als de ministers op de televisie zeggen, we hebben alles onder controle. Ze hebben niets onder controle. Helemaal niets. Helemaal niets. Al zetten ze het hele leger voor de deur, ze hebben niks onder de controle. Het wordt tijd om de oude profeten weer eens te lezen. Denkt u niet? Want hun dagen waren ook duister. Net als vandaag. Precies hetzelfde. En de Heere God heeft er iets van gezegd. En het is goed om terug te gaan naar die oude mannen van meer dan 2.000-3.000 jaar geleden. Die in tijden leefden zoals wij. En die een woord van de Heer kregen. En ik heb een paar keer afgelopen weken heb ik het boek Habakuk doorgelezen. Een klein boek. Als je het niet kunt vinden, het staat na Nahum. Ja? Na Nahum voor Zefanja. Ja, oké. Okay. Zoek maar. Na Hosea. Meestal als u uw Bijbel dicht doet en u ziet waar het wit is, daar is het. Ja. Want we lezen dat zo weinig. Ja? Daar is het nog wit. Lucas is zwart, maar ja. Oké. Okay. Zoek het rustig op. Habakuk. In de NBG-vertaling, bladzijde 1098, tenminste, nee, vergeet dat maar. Het staat in het Oude Testament. Ja? Help elkaar een beetje. Habakuk, een geweldig boek. Habakuk geschreven 600 jaar voor Christus, ten tijde van de ballingschap, juist voor de ballingschap. En Habakuk zag wat er kwam. Kunt u het vinden? Ja, Habakuk. Ja. Oké. Okay. De Heere God had die man laten zien wat er kwam. Niet alleen wat er bezig was, waar het vandaan kwam, waar ze in zaten, maar ook wat er kwam. Dat is een profeet. Een profeet zegt tegen u, als u een profeet tegenkomt, dan zegt u, Frank, je ziet er beter uit als morgen, dat weet je toch. Dat is een profeet, ja. Ja? Dat was een moeilijke vinding. Ja. Dat is een profeet. Die zegt niet alleen wat er was, maar die zegt wat er komt. Die zegt wat er komt. En dat is geweldig. En de Habakuk lijkt wel, als u dat dus doorleest, een paar keer. Ik las van begin januari, u weet wel, in begin januari willen we allemaal weer onze Bijbel gaan lezen. Kent u dat? Ja? Ik ook. Dus ik ga het beter doen dan vorig jaar. Ik ga meer discipline. En ik las een goede tip. Of het volgehouden weet ik niet, maar het is een goede tip. Iemand zei, ga nu niet elke dag een nieuw stukje lezen. Maar lees nu eens een kort boek zoals Habakuk of Judas of een kort boek. Probeer dat eens 5 keer te lezen deze week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 5 keer leest u Habakuk. Elke dag 1 keer. Wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt u verzadigd met dat woord. De 5e keer begrijpt u het veel beter dan de 1e keer. Goeie tip voor deze week. Begin eens met Habakuk of een ander boek. Zoek het maar. Kijk maar wat u laat u leest. Dat u verzadigd wordt met het woord van God. En dat is zo goed om dat te doen. En u zult verbaasd staan wat er allemaal in staat. We dachten dat we het wisten, maar we weten nog niet zoveel. Habakuk, een man die... U kent wel sommige stukjes uit Habakuk. Sommige zingen we. Kent u dat? Er staan een paar liederen in Habakuk. Ja? Er staat een bekend vers in 2 vers 14. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren. Gelijk de wateren, de bodem, de zee. Vroeger zongen we dat lied. Heel vroeger. Ik ga nu niet staan zingen, maar sommigen zullen dat nog kennen. Ja? Ja. Het einde, hoofdstuk 3 vers 17, is ook een geweldig lied. Kent u ook allemaal. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Kent u het nog? Habakuk. Ja, een man die alleen maar duistere dingen moest zeggen, maar ook liederen schreef en blij was met het licht wat toch nog scheen in de grote duisternis. Hij zong ook liederen. We kennen dat wel. Sommigen niet, maar dat is niet erg. Dat kunt u nog leren, die oude liedjes. Hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. De Godspraak, ik lees uit de NBG-vertaling, die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Hoe lang, heren, roep ik om hulp? En gij hoort niet. Schreeuw ik tot u geweld? En gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Het lijkt wel op onze dagen, vindt u niet? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. Hoe actueel is de Bijbel? En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Vindt u het niet wonderlijk wat hier staat? Het lijkt de krant wel, vindt u niet? Het lijkt zo de Gazet van Antwerpen wat hier staat. Verslaggeving van de afgelopen weken in Parijs en in andere delen van deze wereld. De wet verliest haar kracht, er is onderdrukking, geweld, de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Het is onvoorstelbaar wat hier allemaal staat. Er is niks nieuws onder de zon. De Bijbel is actueel. Het zal nooit verouderen. Niet christenen zeggen dat wel eens. Je hebt die Bijbel toch uit, stuur hem terug naar de bibliotheek, anders krijg je nog een boete. Die snappen niet wat we hier voor ons hebben. Het is een actueel boek. Dat ga je nooit terugbrengen, want er staat altijd weer iets nieuws in. Habakuk, waarom? Dat is de eerste vraag. Een vraag die veel mensen hebben. Vers 3 begint zo. Waarom, zegt die man, is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom? Goeie vraag. Duizenden, miljoenen mensen die dat zich op dit moment afvragen. Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Niet alleen in uw persoonlijk leven, daar heb ik het deze morgen niet over, maar nationaal. Waarom is er zoveel van die duisternis? Waarom lijkt de goddeloze het voor het zeggen te hebben? Waarom is er moord en kapotte huwelijken en kapotte gezinnen en verslavingen? En wordt er 880 miljoen euro gestolen in België elk jaar? Wist u dat? Was op het nieuws. 880 miljoen euro elk jaar wordt in dit land gestolen. En we noemen dat een christelijk land. Nou vergeet het, helemaal niet. Ja? Alles behalve een christelijk land. Ik vraag het elke dag aan mensen op straat, heb je wel eens gestolen? Dan zeggen ze nee. Ik zeg, maar je hebt juist gezegd dat je een leugenaar bent, dus. Tja, iedereen doet dat. Weet u wat de meest gestolen dingen in België zijn vandaag? De snoepjes van het kruidvat. Serieus. Na 30 jaar weten ze de kleur nog. Ah, ik zie ook een paar mensen die dat herkennen, zo, toch? Ja, dat is ongelooflijk. En dat gebeurt overal. Waarom is dat zo? Terwijl Habakuk zegt, in vers 13 van het eerste hoofdstuk, ik ga het niet allemaal voorlezen, je moet het vanmiddag maar lezen, zelf, komt dit allemaal tegen. U die een zo heilige God bent, die met zijn heilige ogen het kwaad niet eens kan zien, waarom laat u het dan toch toe? Want u ziet het wel. Goeie vraag, hè? Goeie vraag. Waarom gebeurt dat? Een week voor de aanslag, of in dezelfde week in Parijs, was er een Franse schrijver, die heeft een nieuw boek uitgebracht, misschien heeft u het gezien, waarin hij niet voorspelt, maar zegt van het zou kunnen dat in 2020 er in Frankrijk een moslim president gaat worden. Dat zou goed kunnen. Ja, nu, dat is geen profeet, gelukkig, Habakuk wel, hij niet. Ja. Maar we kunnen meer van die dingen verwachten. We gaan dezelfde kant op als toen. Er is zoveel verdwazing. Ik spreek dagelijks met de studenten en middelbare scholieren op straat. Mensen, de Bijbel zegt er is een duivel die mensen voorliegt. Hij is de vader van alle leugens. Ze zijn op alle gebied voorgelogen. Op alle gebied. Over het bestaan van God, over zijn boek, over het doel van het leven, over de schepping, over alles. Er is geen doorkomen meer aan bijna. Het zit vol met verkeerde ideeën. Het is zoveel verduisterd in hun verstand, zei ik al. Het is overal altijd. Waarom lijken de sluizen van het kwaad zo opengezet, zo wijd open te staan vandaag? Wel, de Bijbel heeft een antwoord. In hoofdstuk 2 van Habakuk, hoofdstuk 1 ook al, u moet het allemaal maar doorlezen vanmiddag, komt er een antwoord uit de hemel. Waarom is dat zo? Maar om dat antwoord te horen, doet Habakuk een fantastisch iets. In hoofdstuk 2, vers 1. Hoofdstuk 1, zeg maar eventjes, is de vraag waarom. Hoofdstuk 2, zegt de Heere God waarom. Geef mij een antwoord. En in hoofdstuk 2, vers 1 staat dit. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Nou, dat zouden die overgetuigen ook moeten doen, vindt u niet? Zijn we meteen van die rommel af. Nee? Ik zou gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Deze man zegt, weet u waar ik het antwoord moet halen? Ik ga op mijn wachttoren staan, op de hoogte, en ik ga luisteren naar wat hij mij te zeggen heeft over die vraag. Wat gaat God antwoorden als we hem vragen, waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Dat zegt Habakuk. Dat is een goed iets. Dat zouden we allemaal dagelijks moeten doen. Heere God, ik ga naar mijn wachttorentje thuis, en ik ga uw woord open doen, en ik ga luisteren naar wat u tegen mij te zeggen. Dat is wat Habakuk deed. Dat moeten wij ook doen in 2015, elke dag. Je kunt niet zonder. Als u zonde probeert te doen, dan wordt het langzaam donkerder en donkerder. Dan weet u het ook niet meer. Dan komen er geen antwoorden meer. Maar als u de Bijbel opendoet, wel. Wel. En laten we dat blijven doen. Leren we de kinderen nog Bijbelteksten op de zondagschool? Ouderwets klinkt dat, vindt u niet? Doen we dat nog of niet? Er is zoveel onkunde over wat de Bijbel zegt. Ook in de gemeentes. Ook in de gemeentes. Harry Truman, dat was de 33ste president van de Verenigde Staten tot 1953, die zei dit. Dat is 60 jaar geleden, mensen. Luister wat die man zei. Hij zei, de fundamentele basis van de wetten van dit land werden gegeven door Mozes op de berg. De fundamentele basis van ons rechtsbestel hebben we uit de leringen van Exodus tot en met Matteüs en van Jesaja tot Paulus. Wauw. Als we geen heldere, fundamentele, morele grond hebben om op te staan, dan stevenen we af op een totalitaire regering die niet meer zal geloven in de rechten van wie dan ook, behalve in die van zichzelf. Harry Truman, 1953. Zo. Een man die juist uit de Tweede Wereldoorlog kwam, die wist wat een totalitair regime zou kunnen zijn als de Bijbel dichtgaat. Hij zegt, we moeten terug naar de schrift. Als deze president zegt dat niet meer, maar toen nog wel. 60 jaar geleden. En er is eigenlijk niks veranderd. Hoofdstuk 1, vers 5. Daar staat het antwoord wat de Heere God geeft. Hij zegt, Israël is zo ver afgedwaald van mij. Ze hebben hun Bijbel dichtgedaan. Ze hebben mij verlaten. En zie, zegt God, onder de heidenen. En let op en verbaast u, ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Zie, ik verwek de Galdeeën. De Heere God zijn antwoord is dit, dat als een land, een volk besluit om niet meer naar hem te luisteren en de Bijbel dicht te doen, dan komt er van een of andere kant een oordeel binnen. In dit geval de Galdeeën, nou die hebben we niet meer, maar ze kwamen uit Irak. Ja? Wie kent die streek? Dat is vandaag nog. Die worden binnengezogen, die komen daar. Soms omdat God ze roept, fluit, zegt Jesaja, hij fluit ze, en ze komen. Ja? Soms komen ze zomaar. Maar als er een vacuüm ontstaat, dan zuigt dat zich vol. Begrijpt wat ik bedoel? België is precies zo vandaag. Nederland is precies zo. Frankrijk precies zo. West-Europa is zo. We hebben de Heere God buiten gezet. We hebben zijn boek dicht gedaan. En alle wetten buiten gezet. En dan ontstaat er een vacuüm. En dan moet u maar thuis proberen met de kindjes vanmiddag iets vacuüm zuigen. Ja? En als u dan... Oh, de microfoon valt uit elkaar. Als u dat doet en u heeft een potje wat vacuüm is en u prikt daar een gaatje en dan zuigt dat zich vol... Met lucht, door de druk, we weten allemaal hoe het werkt. Dat was het antwoord wat de Heere God aan Habakuk geeft. Dat gebeurt er vandaag. Wij leven in een vacuüm, een geestelijk vacuüm. En natuurlijk kun je niks anders verwachten dat als er één dingetje gebeurt, dan zuigt dat zich vol. Soms omdat God het laat volzuigen, een actief oordeel terecht, ter plekke, meteen, direct. Of hij laat het gewoon gebeuren. Het gebeurt vanzelf, een passief oordeel. Dat is altijd zo. In een persoonlijk leven, in een gezin, in een gemeente. Als de Heere God buiten wordt gezet, dan zuigt het zich vol met iets anders. En we zien dat vandaag. Wat dat is, kunt u op het nieuws zien. Dat zal morgen weer iets anders zijn. Maar als God buiten wordt gezet, dan kan de goddeloze binnenkomen. Dat zuigt zich vanzelf vol. Dat is het antwoord wat Habakuk krijgt en wat hij moet gaan vertellen. Kijk maar hoofdstuk 2, vers 2. En na dat antwoord, als hij op zijn wachttorentje staat, dan zegt de Heere, toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, op een schoolbord zouden we kunnen zeggen vandaag, opdat men het in het voorbijgaan zou kunnen lezen. Habakuk krijgt de opdracht om die geweldige preek die hij van God krijgt, het antwoord niet voor zichzelf te houden, maar buiten te gaan vertellen. Dat moet hij gaan doen. Niet op zijn studeerkamertje blijven zitten, daar hebben we al genoeg mensen die dat doen. Theologen genoeg. Maar er zijn erg weinig mensen vandaag die als Habakuk buiten gaan staan, het op een bord schrijven en zeggen zo is het. En hij moest dat helder, kort en duidelijk schrijven, zodat men in het voorbijlopen, in een andere vertaling stond, als iemand snel voorbij loopt, het toch nog kan lezen. In een seconde kan zien wat de boodschap was. Mensen, wij hebben het christelijk geloof en onze Bijbel zo moeilijk gemaakt voor veel mensen, dat ze, al blijven ze uren kijken, het nog niet snappen. Maar Habakuk moest het heel simpel opschrijven. Heel simpel. Ik weet niet wat er gestaan heeft, een paar woorden. Dat als mensen voorbij liepen bij de poort van Jeruzalem, dat ze zeiden, wow, dat is het antwoord. En dat moeten we vandaag ook doen. Open luchtprediking is niks nieuws, hebben wij niet uitgevonden. Dat is al vanaf de eerste dag dat deze wereld bestond. Noach deed het al. Mozes deed het al. Habakuk deed het al. En wij moeten dat ook doen. Jezus deed dat, Paulus deed dat, iedereen deed dat om niet alleen maar het voor onszelf te houden. Weet u, het evangelie van ons is vandaag een soort boodschap geworden om te bediscussiëren. We gaan in dialoog. Onzin. Het evangelie is bedoeld om te verkondigen, om te vertellen, op een bord te schrijven en te zeggen, zo zit het, einde discussie. Dat moeten we nog durven zeggen. De Bijbel zegt, zoals Billy Graham nog een paar jaar geleden zei, zo moet het gaan. Maar we houden dat voor onszelf. En zeggen, het is interessant om eens over een artikeltje over te schrijven. En als we het durven vertellen, vertellen we de helft. Dan zeggen we, God is liefde. Onzin. Ja, natuurlijk is God liefde. Ik ben de laatste die het ontkent. Maar dat is de halve boodschap. We moeten vertellen dat God niet alleen maar liefde is, maar ook heilig. Ik sprak van de week een jongen in Hasselt op straat. Hij zei, ja, maar ik zeg, waar komt alles vandaan? Want hij geloofde niet dat God bestond. Hij zegt, uit de liefde. God is toch ook liefde? Jouw God is toch ook liefde? Ik zeg, ja, maar God is zeker liefde, 100%. Maar hij is ook nog 100% iets anders. Hij is rechtvaardig, hij is een heilige God en laat niet met zich spotten. Dat moeten we durven zeggen. En dan weet de wereld niet wat ze moeten zeggen, eventjes, want dat willen ze niet horen. Dat God niet alleen maar liefde, maar ook nog rechtvaardig is. Dat zij verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Het is niet alleen maar genade, het is wet en genade. Als we de wet, we hebben het op de workshop gezegd hier een paar maanden geleden. Als we de wet van God niet aan Antwerpen vertellen, hebben ze geen enkele reden om tot bekering te komen. Ze zouden het niet weten en terecht. Waarom? Ze zouden het niet weten. Als u niet weet wat fout is, dan weet u ook niet waarvan u zich moet afkeren, toch? Als er geen verkeersborden staan, dan weet u niet wat u moet doen. De wet van God zijn de verkeersborden in Antwerpen. Die zijn weggehaald. Iedereen doet naar zijn eigen zin, naar zijn eigen goesting. Terwijl Habakuk zegt, nee, ik zet een bord neer. Geen verkeersbord, maar een schoolbord waarschijnlijk. Ja? En hij zegt, daar staat Gods boodschap op. Hij verkondigde dat buiten. En mensen, u zegt, maar als we dat gaan doen, dan gaan de mensen weglopen. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik maak het dagelijks mee. Ik sprak van de week een meisje in Maastricht, studenten, voor de deur van het Kruidvat. Ja. En ja, Sophie, fantastisch. En ze luisterde en ze was zo geraakt door dat evangelie van wet en genade. Ze zag wat haar probleem is. Ik heb het haar verteld. Ik heb haar geen probleem gegeven, want dat had ze al. Maar ze wist het niet. Ik heb haar op tafel gelegd. En toen het evangelie erbij, dat de Heer Jezus voor haar gestorven was. Ik zeg, wanneer ga je naar je kamer en zeg je sorry, sorry, sorry en dank u, dank u, dank u. Ze zegt, ik ga dat vandaag doen. Ik zeg, meen je dat? Ja, zegt ze, dat meen ik. Dat maakt indruk op mensen. Als we hen vertellen wat het probleem is en de oplossing. Dat moeten we blijven doen. En het moet zo helder en duidelijk zijn dat mensen in het voorbijlopen, in 5 minuten tijd zouden we kunnen zeggen, het begrijpen. Er zijn vandaag veel, sommige niet-christenen op straat die het beter begrijpen dan mensen in de gemeente. Ja, het is weggezakt. Maar ze hebben het in 5 minuten gezien. Het staat helder op hun netvlies geprint wat de boodschap van God was. Ze vergeten het ook weer, maar we moeten het duidelijk brengen. Het moeten het duidelijk brengen. Maar het heeft consequenties. Ik las van een moeder in Engeland die een proces kreeg aan haar rok of aan haar jurk, aan haar broek moet je zeggen. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ze kreeg een proces omdat ze een film aan haar kinderen had laten zien. Een anti-abortus film. Je kunt hem vanmiddag downloaden. Je kunt het zelf bekijken. Ze is voor de rechtbank gedaagd om wegens kindermishandeling. Kindermishandeling. Ja. Je kinderen iets anders wijs gaan maken dan de maatschappij wenst te geloven. Dat is mishandeling tegenwoordig. Ze kregen een proces. Als we de waarheid gaan brengen, kunt u een proces aan uw broek krijgen. Dat kan. Ja, er is ik las van een Canadese bakker. Niemand bakker hier? Nee, niemand is bakker. Ja, dat is een man die kreeg een proces aan zijn broek. Niet slagroom, maar een proces. Waarom? Omdat hij weigerde een taart te bakken, een huwelijkstaart te bakken met 2 mannetjes erop. Of 2 vrouwtjes. Hij zegt, doe ik niet. Toen kreeg hij een proces aan zijn broek. Dus als u bakker bent, pas op wat u bakt. Ja. Zo zit de wereld vandaag in elkaar. Ze zullen slecht noemen wat goed is en goed wat slecht is. Zo zit het. We moeten dat blijven zeggen. Wat de consequenties dan ook zijn. Het antwoord dat de Heere God geeft in vers 3 van hoofdstuk 2 is, hij zegt daar, binnenkort komt er een oordeel. Wel wacht het gezicht nog tot een bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, maar het zal gewis komen, uitblijven zal het niet. Dat zegt de Bijbel. Het komt snel, om het simpel te zeggen. Het komt eraan. Het duurt er eventjes, schrijf het maar op, maar het komt zeker. Het komt gewis. Het komt daar, het kan niet anders. Maar dan staat er een fantastisch zinnetje achter wat we allemaal kennen. In hoofdstuk 2 vers 4. Zie opgeblazen en niet recht is zijn ziel in hem. Maar, staat er dan, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Zegt u dat nog iets, dat zinnetje? De rechtvaardige zal zijn geloof leven. Dat is het fundament van ons geloof. Dat zinnetje hier. De Heer Jezus, ik weet wel, hij is het fundament. Maar de Heer Jezus zegt, je kunt alleen maar gerechtvaardigd worden door geloof alleen. Durft u het nog zeggen? Niet door geloof alleen. Door geloof, dat geloven de katholieken ook. Maar door geloof alleen zeggen ze nee. Nee. Meneer Bonny in Antwerpen hier, die werd boos op mij. Boos op mij. Ik sprak hem vorig jaar. En ik zeg, het is door geloof alleen. Nee, zegt hij, het is door geloof. Ik zeg, nee, door geloof alleen. Ik werd boos. Want ze willen dat niet horen wat de Bijbel zegt. Ook meneer Bonny niet. Dat kan niet. De Bijbel zegt, het is door geloof alleen. Door de Heer Jezus alleen, niet door iets anders. Nee, zei hij, je moet er ook iets voor doen. Ik zeg, nee, u kunt er niks voor doen, want dan was er Jezus voor niks gekomen. Je kunt er niks voor doen. En toen kon hij mij niet hebben, hij liep weg. Hij werd boos. En terecht, een slimme man had het goed begrepen dat hij fout zat. Tja, en we moeten dat blijven zeggen, mensen. Overal, de Bijbel zegt, door geloof alleen. En de vijand zal niet slagen. En in vers 6 staat er iets fantastisch. De Heere God zegt dit, Habakuk, begin maar een spotlied te schrijven. Nou, dat hebben wij niet gezongen deze morgen, spotliederen. Dat doen we niet in de kerk, toch? Spotlied. Maar Habakuk moest een spotlied gaan. Een spot, het staat niet in de opwekking hoor, spotliederen. Maar hij moest er eentje schrijven. En vanaf vers 7 tot en met vers 14, of nog langer, tot en met vers 18, is 1 lang lied in 5 coupletten. En elk couplet begint met W. Lees het maar na vanmiddag. W. Nou, zulke liederen hebben wij niet, hè? Onze lieden beginnen met Halleluja en prijs de Heer. Daar beginnen onze liederen mee. Maar zijn lied begon met W, 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 W. www. Punt. Ja, onthoud het maar. Ja, maar dan 5 keer. 5 keer. Een wee over de hebzuchtigen, de Galdeeën, die Israël leegroofden. Want zij zullen zelf worden leeggeroofd. Lees het maar na. Die zichzelf willen redden, maar hun leven is al verbeurd. Zij die geweld doen en prediken. Want hun geweld zal blijken voor niets geweest te zijn, staat er. Zij die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Dat is de samenvatting van die tekst. En in vers 15 tot 17 staat wee over de oversekste maatschappij waarin wij leven. Staat erin. Open en bloot staat het erin. Ja? Want ze zullen eindigen in hun eigen braaksel. Dat staat in de Bijbel. Is dat? Een maatschappij die zegt, doe maar jongens, geen taboes meer. Die zullen eindigen in hun eigen gebraaksel. Dat staat hier. En wee de afgoden. Hoofdstuk 2, vers 18 en 19. De godsdiensten die met God niet te maken hebben, die zijn er nog steeds. Ook in Antwerpen vandaag. En die godsdiensten zullen blijken leeg te zijn. Leeg, lees het maar na. Geweldig lied. Er staat helaas geen melodie meer op. Ja, anders gaan we het volgende week eens zingen. Zullen we het weelied nog een keer zingen. Ja, niet alleen voor de dames die zwanger zijn, maar ja, een weelied. Geweldig. En hij zei dat. Hij zei wat er kwam. Wee hen die. Maar in vers 14 staat dat prachtige versje daartussen. Hij zegt, wat er ook komt. Want de aarde zal uiteindelijk toch vol worden van de kennis van de Here, van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Ik zeg altijd, ga maar naar je computer vanmiddag en download maar een prachtig plaatje met een zeegezicht. En zet dat maar voor de hele week erop, de hele maand erop. Dan kun je elke dag zien, als je je computertje aanzet, hoe de wereld er straks zal uitzien. Het zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid des Heren, zoals de wateren de zee bedekken. Prachtig plaatje op je computer. Kun je er elke dag aan denken. Plaatjes helpen. Op straat ook. Ja. Geweldig. Noach zei het ook al. Hij zei, alle kwaad gaat binnenkort verdrinken. En ik vaar eroverheen. Ik ben behouden. Ik vaar eroverheen. Wat niet meer is. Wat op de bodem ligt. Zullen wij overheen varen. Want de heerlijkheid des Heren zal de aarde bedekken. Zoals de wateren de zee. Wee. Dat durven we niet meer zeggen, mensen. Wee. We willen alleen maar zeggen wat positief is. We hebben toch een positieve boodschap? Nee, dat hebben we niet. Ja, zeker hebben we dat. Maar we moeten ook durven zeggen wat fout is. Ik denk dat de tijd gekomen is na al onze vrolijkheid en al onze blijdschap, dat we vandaag weer een tijd hebben om boos te zijn en verdrietig te zijn. Zijn we nog boos als christenen? Dat moet. De Heer Jezus was boos. Paulus werd woest af en toe op de afgoderij. Zijn we nog boos? Bent u nog wel eens boos? Niet alleen bij uw kleine kinderen, maar op wat om ons heen gebeurt? Dat hoort zo. Luther was boos. De hele maatschappij, die kende altijd mensen die boos waren, omdat de waarheid ten onder werd gehouden. Omdat het licht gedoofd werd. Omdat men maar deed wat goed was in eigen ogen. Dat moet gebeuren. Er was een vrouw in Duitsland, ik zag het op een filmpje, die hoorde dat anderhalf uur rijden van haar huis, was er een ecumenische samenkomst in een grote kathedraal in de buurt waar Luther heeft gewoond. Daar zouden Joden, moslims en christenen samenkomen om de vrede met elkaar te vieren. En ze dacht, wat moet ik nu doen als christen? Wat zou u doen? En ze dacht, nou, misschien heeft het geen zin, maar ik ga toch. En ze ging naar die kerk anderhalf uur rijden en ze ging boven op het balkon zitten en ze keek wat er gebeurde, totdat de imam begon met zijn gebed. Nou, ik ga het niet voordoen in deze ruimte, maar u weet hoe een imam klinkt als hij begint te bidden. Ja? Toen stond zij op het balkon en riep heel luid naar beneden, dit is een leugen, stop ermee, de Heer Jezus is koning over Duitsland en niemand anders. Durft u het? Wow! En ze had een grote vlag gemaakt. Jezus is Herr über Deutschland und keine andere. Openlijk in de kerk, staat op YouTube, kunt vanmiddag zien. Moedig, de Habakuk van vandaag. Hij die in Duitsland durfde dat nog. Zij werd verwijderd uit de kerk, die imam niet. Wat een wereld leven wij in, toch? We moeten nog durven zeggen hoe de dingen in elkaar zitten. Met andere woorden, er is veel gezegd over de vrijheid van meningsuitingen de afgelopen weken. Wel, gebruik die een keer. Laten we die gebruiken. We mogen nog onze mening vrij uiten. Laten we het doen. Met de wet van God, met het fantastische evangelie wat we hebben, waar de wereld op wacht. Sommigen niet, maar de meesten wel. En we moeten dat leren gebruiken. En mensen, hoofdstuk 3, nogmaals, lees dat vanzelf maar door. Vanmiddag is dat geweldige lied, nog een lied, was een muzikant, denk ik, Habakuk. Schreef veel liederen. Ja, helaas kennen we de melodie niet meer. Als u dat leest, hoofdstuk 3, dat is één groot vreugdelied. Wel, de Heere God begint zo. Het lied gaat eigenlijk zo wat God gaat doen. Het gaat zo, God zegt, ik ga mij bewapenen. God is bezig om zich te bewapenen. Dat klinkt vervelend. Ja, in een wereld die alleen maar denkt dat God liefde is. Nee, zegt de Bijbel. In hoofdstuk 3 staat een lange lijst waar God zich mee aankleedt en wat hij gaat doen. Hij gaat zijn wapenen verzamelen, zich bewapenen met paarden, pijlen. Hij gaat de aarde schudden. Er komt schrik en gramschap. Allemaal oude woorden. Ja. Maar dat staat daarin. God zegt, ik ben er klaar voor. Het oordeel wordt georganiseerd, wordt voorbereid. Het komt eraan. En dat kan niet anders. De Heer Jezus sprak er meer over dan over elk ander onderwerp. Hij zegt, dat komt eraan. Bekeer u, opdat gij niet straks even zo omkomt. En dat is een geluid wat ik zo weinig hoor vandaag. Maar dat moet blijven. Het oordeel komt. 3 vers 13 zegt het zo. Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. En gij verbrijzelt het bovenste van des goddeloze huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen. Ja, God bouwt niet alleen op, hij vernietigt ook. Hij haalt het fundament weg onder een goddeloze wereld, zodat het straks in elkaar stort. Dat gaan wij niet doen, dat gaat hij doen. Hij bouwt op zijn gemeente, hij komt zijn volk en zijn gemeente redden, tot redding van uw gezalfde staat er, maar hij verbrijzelt alles wat deze wereld heeft opgebouwd. Net als de toren van Babel, Sodom en Gomorra, alles ging ten onder. God is goed in het verwoesten van dingen en hij is daarmee bezig. Ja, dat komt en dan staat het een fantastische vers in 3 vers 16. U weet, de meeste 3 vers 16 versen zijn goed, hè? Niet alleen Johannes 3 vers 16, maar moet u eens 1 Johannes 3 vers 16 lezen. En alle andere 3 vers 16 versen, toeval weet ik wel, maar het is toch leuk om te zeggen. Habakkuk 3 vers 16 zegt dit. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste dat er zo'n tijd aankomt. Tuurlijk, dat is geen fijn gevoel. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Verderf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond. Maar nu komt het. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid. Vergeet deze preek, mensen, maar onthoud deze zin. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid. Hoe donker het ook wordt in België vandaag, of in Frankrijk, of in deze hele wereld. Ik ga rustig afwachten de dag der benauwdheid. Rustig. Want mijn God is een redder. Hij redt zijn volk. Hij redt zijn gemeente. Hij haalt ons weg. Wij kunnen rustig afwachten. In het midden van alle duisternis blijft het ene kaarsje branden. En niets blaast het uit. Helemaal niets. Geweldig. Het moet komen, zegt de Bijbel. En het zal komen. Schrijf het maar op, Habakkuk. Het komt eraan. Maar God zal zijn oordeel uitspreken, maar wij kunnen rustig afwachten. Laat maar afsluiten met hoofdstuk 3 vers 17. En dan hebben we het hele boek Habakkuk gedaan deze morgen. Al zou de vijgenboom niet bloeien en geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleur. Met andere woorden, al zou de hele economie in elkaar storten. Al zouden de akkers geen spijs opleveren en de schapen uit de kooi verdreven zijn en geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans, zelfde als dat toch daarboven, in vers 16. Nochtans zal ik juichen in de Heere en jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden en doet mij treden op mijn hoogte. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we zijn bevoorrechte mensen, Heere, omdat u ons inzicht heeft gegeven in de oorzaak, de loop der dingen en het einde van alles straks. Heer, de wereld zoekt zich wild naar antwoorden op duistere zaken. En ze hebben geen antwoord, want ze zijn nooit op hun wachttoren gaan luisteren naar wat u te zeggen heeft. Maar we danken u dat wij dat wel mochten doen. En dat we lang geleden of kort geleden tot bekering mochten komen. En dat we voor de eerste keer toen geluisterd hebben naar wat u zei. En we hebben gehoord, Heer Jezus, waar het allemaal vandaan komt. Uit Genesis 3. En we hebben gehoord, Heere, wat van oplossing u gaf in Johannes hoofdstuk 3. En vandaag kunnen we met Habakkuk hoofdstuk 3 zeggen dat wij in alle rust de dag der benauwdheid zullen afwachten. Al zou er niets meer overblijven, toch zal ik juichen in de God van mijn heil. Amen. Amen.